in de wereld of van de wereld? Dat klinkt voor mij als to be or not to be. Alles of niets, zwart of wit, links of rechts. Ach, wat is het toch lekker overzichtelijk om te denken in tegenstellingen. Maar we gaan al aan polarisatie ten onder in dit land, dus ik doe er niet aan mee in deze uitzending van Aangeraakt. Welkom allemaal. Dit keer gaat het dus over dat zinnetje dat vooral in reformatorische stromingen een klassieker werd en is. In de wereld, maar niet van de wereld. Een plaatsaanduiding voor christenen. Ik ga op zoek naar de wortels van deze tegenstelling en natuurlijk ook naar of het wel een tegenstelling is. En qua muziek, ik moest er echt even een tijdje over denken, heb ik gekozen voor wereldmuziek. Dat lijkt mij nou een passende, verbindende schakel tussen engelenkoren en wereldse muziek. Wereldmuziek dus. En we beginnen met Ayub Ogada, een zanger, muzikus uit Kenia. In 2019 overleed hij op 63-jarige leeftijd. En zijn muziek die verbindt Afrikaanse en Westerse klanken. En hij bespeelt onder andere de achtsnarige niatiti. Dat is een soort harp. En luister vooral naar zijn stem, want die is van fluweel. Zo mooi.
Bye-bye. Un niega boro ero lo one nara baba ne. Un niega boro hawe baba hawe. Hawe mama hawe. Hawe baba hawe. Hawe mama hawe. Hayo yo yo mundo moyo. Hawe baba hawe. Siko bebe nero mundo moyo. Fala do nyingiri huru manombo yo baba we uno uero sema kunuwe baba we watoto ya ye mundo moyo we baba we dunia ero mundo moyo we baba we inadamu mundo moyo we baba we uno uero makunuwe
Het is niet vreemd dat vele christelijke stromingen tot de conclusie kwamen dat Jezus zijn volgelingen niet in de wereld wilde hebben. Jezus roept immers op tot een religieus leven waarin God boven alles gaat, qua vertrouwen, qua radicale focus op gerechtigheid, qua soberheid, qua altruïsme. Zo valt in de Bijbel te lezen. De duivel, tussen aanhalingstekens, de duivel moet verzaakt worden. Toen in de woestijn en nog altijd. Want allerlei begeerten en verleidingen houden een mens af van dat alomvattende, ultieme vertrouwen op God. Zo vat ik dat wel in, maar niet van de wereld, maar even samen. En dan verwijzen deze mensen vooral naar de evangelist Johannes. Want daar zijn zinnen te lezen als: omdat u niet van deze wereld bent, ik heb u immers uit de wereld uitgekozen, daarom haat hij u de wereld. Johannes 15. Of twee hoofdstukken verder in dat Johannes-evangelie. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld is hen gaan haten, omdat ze niet van deze wereld zijn, zoals ik niet van deze wereld ben. En nog een laatste citaat uit de eerste Johannesbrief. Heb niet de wereld lief, noch wat in de wereld omgaat. Als iemand de wereld lief heeft, woont de liefde voor de Vader niet in hem. De wereld gaat voorbij, en haar verlangen ook. Maar wie doet wat God wil, blijft tot in eeuwigheid. Nou, dat zijn wel stevige teksten, hè? Wie de Bijbel letterlijk leest, voelt al snel de noodzaak zoveel mogelijk afstand te houden van wereldse zaken, zoals bijvoorbeeld in de Bijbelbelt gebeurt. Ik luisterde naar een podcast van de journalist Maarten Dallinga. En hij duikt in die podcast in de Gelderse Bijbelbelt. Die podcast heet dan ook Niet van de Wereld. En daarin bezoekt die Maarten Dallinga kerkdiensten. Hij praat met jong en oud en gaat zelfs logeren bij een gereformeerd gezin. Hij concludeert: het zijn net gewone mensen. En al luisterend concludeer ik dat ook met hem. Maar, voeg ik dan toe, wel zijn het mensen die iets te bewaren hebben, iets te behoeden hebben, iets te behouden tegen alle gekrakeel en verstrooiing van de wereld in. Het is wel behoorlijk spijtig dat dat gecombineerd gaat met een aantal verstikkende oordelen over vrouwen, LHBTI'ers en andere uitingen van angst voor wereld en wetenschap, waardoor bijvoorbeeld schoolboeken gekuist moeten worden qua evolutieleer en een lange broek taboe is voor vrouwen. Al met al een boeiende podcast, 5 afleveringen, dus goed te doen. Het brengt mij niet alleen bij hoe je de Bijbel zou moeten interpreteren, maar vooral brengt het me bij onze samenleving, waarin ik een groeiende spanning waarneem tussen op jezelf gericht zijn en op een ander gericht zijn, op hedonisme en altruïsme. Het ik moet bevredigd worden. Met reizen, met de nieuwste smaken of mode die ingevlogen moeten worden uit Verwegistan, met instant plezier. Oh jee, als ik mezelf zo hoor praten, dan voel ik me, nou eerlijk gezegd, wel een beetje ouderwets. Een beetje oud. Betuttelend. En toch, nog afgezien van wat het klimaat van ons vraagt, zou enige beteugeling van onze begeerte niet verrijkend zijn? Kunnen we gelukkig zijn ook met alles een tandje minder? Niet alles meteen? Of gewoon iets langzamer? Oftewel, iets minder uitgeleverd aan de wereldse verleidingen?
Mostrava esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Saudade, desse minha terra, San Inclão. Saudade, desse minha terra, San Inclão. Quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Saudade, desse minha terra, San Inclão. Saudade, desse minha terra, San Inclão. Se vou esquecer, muita a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou esquecer, muita a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, desse minha terra, San Inclão.
Dit was de Kaapverdische zangeres Cesaria Evora met het lied Saudade. Een lied dat past in de traditie van de afscheidsliederen die gezongen werden voor de vele migranten die Kaapverdië kent en die vertrokken vandaar naar elders om werk te zoeken. En in dat moeilijk te omschrijven woord Saudade vermengen zich melancholie, gemis, afstand en liefde. Dus een kluwe van gevoelens die ieder met heimwee kan verstaan. En dat is precies eigenlijk wel een beetje de kleur van mijn fascinatie waarmee ik naar die uiterste flanken van christelijke geloofsgemeenschappen kijk. Waar de dingen ja toch ook nog heilig zijn. Melancholie, gemis, afstand om wat niet meer is, om wat aan heiligheid verloren lijkt te gaan. Kennelijk houdt dit thema me bezig. Mijn vorige uitzending ging ook al over vasten. Hoe moet ik mij tot de wereld verhouden? In of van de wereld? En is daar nog wat tussen? In een van die vorige uitzendingen sprak ik al eens over de woestijnmonniken. En in hun voetspoor over de contemplatieve tradities. Je terugtrekken in een hutje op de hei, een groeve in een rots of achter tralies om je helemaal aan God te wijden, dan ben je wel behoorlijk ver van de wereld. Maar ook daar neem je jezelf, je menselijke aard, altijd mee. Dus de strijd tegen de demonen van begeerte kan daar alle aandacht krijgen. Juist als je je enorm afzondert en denkt je uit de wereld terug te trekken. Het zijn de 7 grote verleidingen die aan de menselijke natuur kleven, die beteugeld dienden en dienen te worden. Ik noem ze even. Superbia, hoogmoed. Avaritia, hebzucht. Luxuria, lust. Invidia, afgunst. Gula, gulzigheid, onmatigheid, ira, woede en acedia, traagheid. De wereld zit in ons. En hoe cultiveren we onszelf een beetje zonder letterlijk buiten de wereld te gaan staan, door achter tralies te gaan zitten of woestijnen in of bij sectes te gaan? Laat ik een ander voorbeeld noemen. Ik keek naar de Netflix-serie Stiesel. En die gaat over een orthodox-Joodse, een chassidische familie in Israël. Mannen met lange lokken, zwarte kleren en van die hoge hoeden op. Vrouwen met een pruik. U kent de beelden vast wel van bij de klaagmuur in Israël, in Jeruzalem. In die serie zijn het één voor één sympathieke en levensechte mensen die iets te behoeden hebben. Ik ga er zo verder op in, maar eerst even de openingsmuziek van die serie.
Thank you.
In deze orthodox-Joodse familie wordt er natuurlijk veel gebeden, gezegend, gestudeerd in de Torah, de spijswetten worden gevolgd en noem alles maar op wat voorgeschreven staat om een goede chassid, een goede Jood te zijn. Maar tegelijk zijn de personages ook gewoon wanhopig verliefd, verstokte rokers, gefixeerd op eten of geld. Ze willen het goede, het juiste doen volgens hun geloofstraditie. En ze spelen dat spel, dat godsdienst toch eigenlijk ook is, ze spelen dat spel volgens de regels en met toewijding, maar tegelijkertijd sjoemelen ze. Ze sjoemelen waar nodig. Ze corrigeren zich steeds weer, gaan de fout weer in, gooien het weer op een akkoordje en sjoemelen zo weer verder. Zou sjoemelen eigenlijk een Jiddisch woord zijn? Maar wat hier dus gebeurt in deze serie, daarin wordt met gevoel voor de menselijke feilbaarheid, daarin wordt godsdienst neergezet als een activiteit van falende mensen. En door het zo te tonen, komt er ook ruimte in alle soms onnavolgbare voorschriften. En als ik naar die serie kijk, dan proef ik ironie. Dan zie ik er ook de humor van in. Van het zo goed je best doen en dat het toch niet lukt, maar dat je dan de volgende keer opnieuw begint. Ik ga relativeren. En ik zou het de mensen uit de Bijbelbelt gunnen om iets van deze lichtheid en daarmee ook mildheid in hun levenswijze en oordelen over anderen te vinden. Zonder dat ze dan daarmee hun levenswijze meteen op moeten geven, maar breng er wat licht en breng er wat lucht in. Zie hoe we spelen, hoe we oefenen, hoe we sjoemelen en hoe we falen en weer opnieuw beginnen. Ook hierbij moet ik wel aantekenen dat het natuurlijk een heel ander verhaal is wanneer er mensen zijn in die uiterste, die orthodoxe richtingen, die echt denken naar de letter van de wet te moeten handelen, christelijk, joods of moslim, en die menen dat daarbij dan moord en doodslag of steniging bij inbegrepen is. Ik denk dat deze mensen nog in, nog van de wereld zijn, maar ergens boven de wereld menen te toeven. En dat lijkt mij het allerlaatste van wat de bedoeling is van godsdienst, van geloof. Nog even over die serie. De serie heeft inmiddels te weinig kijkers op Netflix, dus is hij er afgehaald. Ik vind dat jammer. Ik hoop dat hij nog ergens te vinden is, want ik kan hem ontzettend aanbevelen. Misschien hoorde u het al, dit was Shura Lipovsky, zangeres en behoedster van Jiddische liederen, met het lied Morenika. Ik wil nog even terugkeren naar de evangelist Johannes, wiens woorden geduid werden als afstand tot de wereld te moeten houden. Het staat zo haaks op hoe Johannes een aantal hoofdstukken eerder schrijft dat God de wereld zo lief heeft dat hij zijn eigen zoon heeft gezonden. Dat is natuurlijk het risico van losse zinnen uit een grotere compositie halen, want dan ontstaan er zomaar tegenstellingen die er misschien helemaal niet bedoeld zijn. Want dat is het laatste wat de evangelist Johannes Jezus zou willen laten verkondigen, dat we uit de wereld moeten gaan. Hij zegt juist, het gaat om de liefde. Kinderen hebt elkander lief. En dat doe je hier, op aarde, in de aarde, van de aarde. Mensen zouden elkaar niet de maat moeten nemen, maar moeten vergeven, dienstbaar zijn. Ja, zelfs de minste willen zijn en elkaar de voeten wassen. Zo is het beeld, om de wereld te vernieuwen. En zo elkaar te dragen. Dat is naar een lied van Huub Oosterhuis, onlangs overleden en nu we dit programma opnemen, nog vers in het geheugen hoe de impact van zijn liederen is en hoe hij de boodschap van de profeet Jezus voor een goed leven hier op aarde zo heeft vertolkt dat het weer aanspreekt. En zijn conclusie is, we moeten elkaar dragen en niet veroordelen dus. Luister.
Thank you.
Er is maar één werkelijkheid. En daarin hebben we ons leven vorm te geven. En wat zijn daarbij jouw eikpunten, je kernwaarden? Johannes reikt de liefde aan. Lucas legt wellicht iets meer het accent op de gerechtigheid. Maar in alle gevallen draait het om het leven zelf, dat hier op aarde gestalte moet krijgen. Door ons mensen, nooit andere goddelozer mensen dan wij. Maar we doen ons best om er iets goeds van te maken. In de wereld, maar niet uitgeleverd aan de wereld. Want het is altijd nodig onszelf weer nieuwe kansen te geven. Net zolang tot er voor ieder goed leven mogelijk is op deze aarde. Zo zouden we moeten leven. De volgende uitzending van Aangeraakt zal rond Pinksteren zijn. Eind mei dus. En Gerard Swuste houdt dan opruiming in zichzelf om ruimte voor de geest te maken. En dan zal het gaan tintelen en openwaaien, denk ik. Ik ben heel benieuwd welke muziek daarbij gaat klinken. Tot dan. Oh,
songi songi bande koe likambo na motema e ngai na motema uno para que leva chulino dutua oh na ma